Leiderschap in onzekere tijden wordt mede mogelijk gemaakt door Beljon Westerterp en Berenschot.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Leiderschap in Onzekere Tijden. Jan Karstoken, Harry Garretsen. Ja, jullie zijn al jaren bezig met leiderschapskwesties. Kunnen jullie alle veranderingen een beetje bijbenen?
Ja, voor ons geldt net als voor elke wetenschapper dat het een hele klus is om al het nieuwe onderzoek ook internationaal te volgen. Maar dat is wel heel leuk overigens om dat wel te doen en wel te proberen. Dus dat doen we ook.
Ja, wat zijn nou de grootste veranderingen geweest de afgelopen jaren in leiderschap? Zijn er een paar voorbeelden te geven?
Nou, ik denk dat in leiderschapsonderzoek met name de grootste winst van de afgelopen jaren is dat we steeds beter in staat zijn met goede data. Om echt iets meer bewijs te hebben over wat nou werkt en wat effectief leiderschap is. Dat we ook echt iets kunnen zeggen over de effecten van de context op leiderschap. Dus voor de onderzoekers geldt wat mij betreft dat, en dat geldt trouwens voor heel veel gebieden, dat omdat we gewoon steeds betere data hebben, we ook eigenlijk steeds beter onderzoek kunnen doen.
Oké, maar hebben jullie onlangs nog je mening bijgesteld van iets waarvan je al jaren dacht van dit is een voorbeeld van goed leiderschap, maar eigenlijk helemaal niet meer kan?
Nee, nou dat niet zozeer. Ik denk wel dat we doordat we steeds betere methoden en data hebben, dat ik zelf inmiddels ook wel heb geleerd dat je alleen maar met bijvoorbeeld vragenlijsten toch een beetje moet oppassen met zeggen of je op basis daarvan nou echt iets over leiderschap kunt zeggen. Omdat het toch ook soms heel subjectief is wat mensen invullen op dat soort vragenlijsten. En het leuke is dat we steeds betere instrumenten hebben.
Zoals dan? Wat zijn de andere mogelijkheden dan?
Je kunt naar meer objectieve data toe. Hè. We hebben bijvoorbeeld tekstanalyses. Dat doen mensen steeds meer. Dus CEO's kunnen wel van alles zeggen. Maar heeft dat nou ook effect? Dus daar kan je hele leuke dingen mee doen. Dus kun je enerzijds analyseren wat teksten zijn. Anderzijds kijken naar wat bedrijven echt doen. Nou, dat soort dingen kunnen tegenwoordig ook heel mooi.
Ja, jullie laten je leiden tot onderzoek.
Ja, en dat zouden leiders zelf ook wel wat meer mogen doen. Dus ik zou zeggen, luister vooral door.
Come on, guys. We need to start hiring freelancers as part of our plan.
No, we need full-timers. Butts in seats. That's what Jack would have said.
Stop worrying about what I would have said. I'm dead.
The black people are so much on my side now because they see what's happening to me happens to them. I built a lot of buildings and I want to tell you, a black worker is a great worker. You've done an incredible job.
Let me tell you a little secret, Francine. It's all made up. These old ideas, working in an office, 9 to 5, Alan's job. We made it up, didn't we, Alan? So, if it's all made up, what's stopping you from making up something better?
Zombie leader.
So my question to you is, are you a zombie leader?
Ja, dat veel mensen denken van, waar gaat dit?
Ja, leuk hè?
Nou ja, we gaan in deze aflevering hebben over zombie leiderschap en zombie CEO's. Wat zijn dat trouwens?
Ja, dat is echt een mooie term hè?
Ja.
Nou, dat woord zombie is niet voor niks gekozen door de onderzoekers, want het is eigenlijk net uit dat woord. En dat gaat eigenlijk over een vrij fundamenteel punt, namelijk dat er allerlei ideeën nog steeds rondgaan. Mm. Over leiderschap. En dat zijn zombie-ideeën. Dus dat betekent dat we eigenlijk heel goed weten dat ze niet kloppen. Of dat ze niet deugen. Mm. Maar ze blijven maar opstaan en terugkomen.
Oude achterhaalde ideeën.
Ja, en het idee is dus dat ze ook bestaan. Omdat er toch ook allerlei mensen zijn die heel veel baat hebben bij dat soort ideeën. Dus we weten dat het niet klopt. In ieder geval vanuit onderzoek. Dus de wetenschap weet het klopt niet. Maar ze blijven maar populair. En ze blijven ook maar weer steeds opnieuw terugkomen. Alsof het de zombies zijn.
Maar geef eens voorbeelden.
Nou, in die onderzoekers die term hebben gelanceerd net. Het zijn 3 onderzoekers, Heslem, Elverson en Reiger, om hun namen maar 1 keer te noemen.
Hoogleraren van de Universiteit van de UK,
Australië, Zweden. En volgens mij in het VK, inderdaad. Ja. Dus ze geven maar liefst 8 voorbeelden. Maar laat misschien even, dat wordt het tweede uitpikken. Dus één zeer hardnekkige zombie-gedachte is dat er specifieke kwaliteiten zijn van leiders. Die goede leiders nou 1 keer hebben. Dus dat ze geboren worden met, dus goede leiders worden geboren, dus je kunt het of je kunt het niet. Mm-hmm. Nou, dat blijkt niet waar te zijn, dat weten we al heel lang. Maar dat idee is wel heel hardnekkig. En het tweede is dat effectieve leiderschap iets universeels is. Hè. Dus dat niet uitmaakt, als je het 1 keer kunt, dan kun je leiding geven aan de spreekwoordelijke koekjesfabriek, aan een universiteit. Dat maakt allemaal niet uit. Nou, wij weten ook uit heel veel onderzoek dat niet klopt. Toch is het idee super hardnekkig. En hoor je het ook steeds in de buitenwereld nog steeds rondzingen.
Ja, maar goed, ik bedoel, ik kon alleen maar Engelstalige fragmenten vinden. Het fenomeen zombie CEO of zombie leiderschap is in Nederland nog niet doorgedrongen.
Nee, dat paper is ook net uit. Ja? Maar het fenomeen bestaat hier natuurlijk wel. He, dus er zijn allerlei ideeën die maar rondgaan. En die kunnen eigenlijk al heel lang niet meer. Mm. We weten al lang dat leiderschap niet aangeboren is. We weten ook al lang dat het om gedrag gaat. Dat het de context uitmaakt. En tegelijkertijd blijven dit soort ideeën bestaan. En dat is in Nederland net zo goed zo.
Ja, maar wie zegt dan dat die ideeën achterhaald zijn? Dat ze niet meer zouden kunnen?
Nou ja, dat is natuurlijk eigenlijk het mooie aan wetenschap. Namelijk dat we dat heel goed kunnen onderzoeken. Dat soort ideeën. Mm. Tegelijkertijd ook zodat je met dit soort onderwerpen zoals leiderschap eigenlijk ook hoopt dat het niet alleen maar meningen zijn, maar dat je daar goed onderzoek naar doet. Dus als je iets vindt over leiderschap, of denkt dat leiderschap op een bepaalde manier werkt, dat je daar dan goed onderzoek naar doet. En dat je dat nog een keer doet. En dat je op een gegeven moment zegt van, nou ja, het klopt dus niet. Of het zit zo. En een slecht idee moet je eigenlijk ten grave dragen. En dat lukt ons wetenschappers dus niet zo goed. Nee, okay. Misschien omdat we te bescheiden zijn of te aardig zijn of te veel in onze ivoren toren zitten. Het kan ook zo zijn dat dat soort ideeën vooral voor sommige mensen gewoon heel goed uitpakt. Hè? Dus dat er ook allerlei mensen zijn die belangen hebben om dat soort ideeën in stand te houden. Nou, denk aan bijvoorbeeld allerlei adviesbureaus of coaches die het ook heel fijn vinden om dit soort dingen te gebruiken om te verkopen.
Ja, oké. Okay. Om daarmee hun business een beetje in stand te houden. En daardoor hou je dus ook deze ideeën in
stand. Zijn vaak hele aantrekkelijke ideeën. Nee, dus het klinkt ook lekker. Die zegt van, nee, maar het is gewoon ik herken een leider als ik er een zie. Ja. Of als je nou maar dit doet, dan komt het wel goed.
Ja.
Dus het is heel aantrekkelijk.
Goed om te verkopen naar allerlei cursussen inderdaad. Ja. Ook. Ja, nou ja, dat wordt dus inderdaad de zombie-leiderschap genoemd door die drie internationale hoogleraren.
Zeker.
Je hebt ook zombie-CEO's.
Ja.
Zijn er voorbeelden van?
Daar moet je dan denken aan individuele leiders of gedachten die we daarbij hebben. Dat alles om die ene leider aan de top draait. Dus die larger than life leiders, om het even in het Engels te zeggen. Dus Elon Musk van Tesla zou daar heel mooi onder vallen. Of Jeff Bezos van Amazon, iets lang geleden.
Maar ja, die hebben wel alle twee hele grote bedrijven allemaal.
Ja, die zijn, ik zeg ook niet dat ze onbelangrijk zijn, maar ze zijn nogal overtuigd van hun eigen unieke zelf. En dat, zeg maar, dat is ook wederzijds, want wij willen ook, Steve Jobs, iets lang geleden, precies hetzelfde voorbeeld. Wij willen ook graag alles over die mensen weten. Het succes van het bedrijf wordt alleen met die ene persoon geassocieerd. En alsof het allemaal door die ene leider wordt veroorzaakt. Dus het zombie-idee, want we hebben het hier in deze podcast over, is dat alles dus maar om die ene leider zou draaien. Dat geloven ze zelf deels en dat geloven hun volgers ook.
Ja, dat is dus ook zo. Dus waarom is het dan achterhaald?
Nou, de vraag is wat zo is. Dat is al een goeie, want de werken bij Tesla, bij Amazon en bij Apple veel meer mensen. En
ja, maar die kennen we niet, hè?
Die kennen we niet. Nee, maar goed, dat is hetzelfde sterk. We willen alleen de leider kennen. Daar maken we een film over. Hè, zoals over Steve Jobs. Of daar schrijven, er worden boeken, Zuckerberg, er worden boeken over geschreven. Die gaan we dan lezen. Dus we doen er als volgers zelf ook aan mee om het te doen alsof die ene leider alles bepalend is en de rest er eigenlijk niet toe doet.
En dat is dus ook zombie-leiderschap, want dat is dus eigenlijk een achterhaald idee dat alleen maar de leider ertoe doet.
Ja, er zijn een paar dingen mis met dat idee.
Ja.
De eerste is dat die CEO uiteindelijk niet alles bepalend is voor de prestaties van een bedrijf. Dus er is heel veel inmiddels inzicht dat er wel zoiets is als een CEO-effect. Dus ja, de CEO maakt wel uit. Tegelijkertijd zijn er veel meer voorspellers voor succes van een organisatie dan alleen die ene CEO. Mm-hmm. Bovendien, het kan ook een geluk- of pech-situatie zijn. Hè? Dus het is ook niet zo dat jij nou universeel goed bent voor elke organisatie. En het punt is ook een beetje dat we bijna doen alsof wat die CEO doet uitmaakt voor iedereen in die organisatie. Terwijl we weten ook dat bijvoorbeeld jouw directe leidinggevende, hè, dus je teamleider of zo, dat veel meer uitmaakt voor jouw eigen werkgeluk dan wat die CEO doet. Want die zit op enorme afstand.
Ja, zie je misschien helemaal nooit.
Precies, je weet niet eens hoe die eruit ziet. Nee, in sommige gevallen. Nee. Of alleen maar van de tv.
Ja.
Die eigen baas van jou en hoe die met jou omgaat, dat maakt dus veel meer uit. En juist in tijden van een krappe arbeidsmarkt is het natuurlijk eigenlijk veel interessanter om te kijken hoe kun je bijvoorbeeld mensen behouden. Nou, dan maakt het niet zo heel veel uit wat die CEO doet. Mm. Maar maakt het wel heel erg uit hoe goed jouw eigen leidinggevende is.
Ja, dus inderdaad de macht van de CEO wordt een beetje overschat. Ja. En dat is een achterhaald idee, een zombie-idee dus.
Ja.
Nu is er dus ook een gigantische loonkloof. 2 jaar geleden verdiende top bestuurders in Nederland nog 40 keer meer dan de gemiddelde werknemer. Is die loonkloof dan ook het gevolg van zombie-leiderschap?
Nou, in ieder geval bestaat die loonkloof mede omdat we de leider aan de top zoveel waarde zijn toe gaan dichten. Dus even om jou wat cijfers te geven. De verhouding tussen de CEO-beloning en het werknemerssalaris was in 1965 gemiddeld nog 20-1. Dus een CEO verdiende toen 20 keer zoveel als de gemiddelde werknemer. Ook best veel. Maar dat is opgelopen. Dus dat was in 1995 112 staat tot 1. En we zitten nu in 2021 op 399 staat tot 1. Dus dat is, dit is wereldwijd.
Ja, ik zeggen, Nederland was het 40.
In de VS is de beloning van CEO's sinds 1978 1460% gestegen. Volgens het Economic Policy Institute. En dat betekent dus dat dat enorm vergroot is de afgelopen tientallen jaren. En we weten ook dat die dat toename van die kloof komt niet omdat die CEO's nou zoveel beter of productiever of vaardiger zijn geworden dan, dan andere werknemers. Ook niet zo dat er nou een enorm tekort is aan CEO's.
Iedereen wil CEO worden bij dit soort bedrijven.
Eigenlijk weten we dat, dat die topbeloningen, dus CEO's die enorm extra weer worden beloond, dat hangt ook niet samen met dat die bedrijven nou dan weer extra goed presteren. Dus eigenlijk is er heel weinig reden om dit te doen. En dan komen we dus bij zo'n zombie-idee. Dat is eigenlijk misschien wel vooral omdat we denken dat die CEO zo enorm bijzonder en speciaal is.
Ja, maar waarom gebeurt dat dan, als het dan niet zo is, als er uit de data, uit onderzoek blijkt dat het allemaal...
Ja, omdat we allemaal dit gaan... Hè, dus het is ook een soort van markteffect. Dus als de buren doen, moeten wij het ook doen. Ja. Het is zo dat we...
Afbreukrisico wordt vaak gezegd. Je kan je baan zo kwijt zijn. Maar ja, dat geldt voor iedereen misschien ook wel.
Ja, dus en het gevaarlijke is van die loonkloof dat het ongelijkheid natuurlijk, kijk naar die cijfers, 390, het wordt steeds groter. Dus de ongelijkheid wordt groter. En wat ook aardig is, is dat we ook weten dat het in organisaties zelf negatieve effecten heeft. Hè. Dus is onderzoek waar het blijkt dat als die ongelijkheid toeneemt, dat ertoe leidt dat mensen wel minder enthousiast worden over dat soort CEO's, minder geïnspireerd raken.
Ja, natuurlijk, als je inderdaad een CEO niet kent, je ziet hem nooit en hij verdient zoveel geld.
Dus het is... Dus het is een hardnekkig fenomeen. En tegelijkertijd is de vraag waarom we dit doen, daar is geen goed antwoord op.
Maar waarom blijven die CEO's dan vasthouden? Ja, als je zoveel verdient, begrijp ik het wel.
Ja, waarom zou je dat zelf doorbreken? Er zit toch een eigen belang achter. Dus als wat de gek ervoor geeft. Dus als die loonkloof zo toeneemt, waarom zou als CEO's zouden dan als in eerste instantie zou je zeggen, die zouden de laatste moeten zijn om dat te corrigeren, omdat zij zelf belang hebben bij die hoge beloning. Ja. Maar als ze nog twee keer nadenken, dan is ook wel een belang om het niet al te groot te laten worden. Omdat het, zoals net al aan bord kwam, de eigen organisatie daar wel degelijk last van kan hebben. Omdat medewerkers zich minder gemotiveerd voelen. Zich minder met het bedrijf identificeren. Dus uiteindelijk heb je er ook uit in tweede instantie een eigen belang bij om het niet al te gek te laten worden. Maar dat zo vaak, wordt er vaak dus niet gedacht.
Nee, heeft dat ook te maken met het karakter van de baas?
Nou ja, kijk, het grappige is dat omdat het zoveel CEO's zijn, is het maar de vraag of het dan echt een karakterpunt is.
Maar ja, dus
dan
zit je misschien ook wel in je eigen bubbel, hè?
Ja,
in je CEO-bubbel.
En macht,
hoeveel verdien jij?
Dus macht doet iets met jou. Dus of dat nou een karakter is of die machtspositie. Ik denk dat het heel veel met die positie zelf te maken heeft. Dus we weten dat als mensen in dat soort posities zitten, ze ook vaak denken dat ze er recht op hebben. Mm-hmm. Ja, dus je hebt ook het gevoel dat het jou toekomt.
Ja. En ze kijken misschien ook naar elkaar, hè?
Precies. Dus het is ook nog eens een keer zo dat het sociale vergelijking is, onderling. Dus je bent eigenlijk minder, je wilt niet minder waard zijn dan je collega.
Nee.
En het is natuurlijk ook zo dat wij ze ook wel een beetje op die plek hebben, op dat voetstuk hebben geplaatst. Dus wij hebben ze ook wel zoveel aandacht gegeven, waarmee we ze ook iets belangrijker maken dan dat ze zijn.
Ze zijn er zelf weer aan geloven eigenlijk ook.
Ja, en wij bevestigen dat.
Ja. Ja. Laten we nog eens een ander punt van de drie hoogleraren erbij langs lopen. Want ze hebben de acht
gemaakt. Ja, hele lijst. Ja.
Oftewel beweringen die moeilijk uit te roeien zijn.
Ja.
Leiderschap is altijd goed en altijd goed voor iedereen.
Nee, dat is dus natuurlijk een beetje naïef. Hè? Dus we willen dat misschien altijd wel. Dus we hebben ook een soort van optimistisch beeld dat leiderschap iets universeels is waarbij we allemaal baat bij hebben.
Zonder kunnen we niet.
Nee, maar ook dat er zit natuurlijk een hele nare kant ook aan leiderschap. Hè? Dus sommige leiders zijn heel dictatoriaal en die zorgen vooral goed voor zichzelf en voor een hele kleine groep. Dat vinden wij onderzoekers misschien niet zo leuk dat dat zo is. Maar er zit een hele donkere kant aan leiderschap ook. De dark side wordt het ook wel genoemd. Nou, kijk om je heen. Hè. We zien op dit moment heel veel leiders in de wereld die toch vooral goed voor zichzelf zorgen. Bijvoorbeeld de democratie steeds minder belangrijk gaan vinden. En toch ook het eigen belang en macht voor zichzelf veel belangrijker vinden dan iets anders. Dus dat leiderschap altijd goed is en goed voor iedereen, dat is echt niet zo.
Nee, je ziet het dus niet alleen in het bedrijfsleven, maar dus ook in de politiek.
Ja. Heel sterk, ja.
Hoe kan het dan dat toch veel mensen erachter aanlopen? Want je zei het inderdaad
dat soort leiders.
Dat soort leiders. Want de maatschappij, zoals jullie zeggen, doet het ook.
Ja, zeker.
Wij geven ze de mogelijkheid.
Ja, dat is een hele goede vraag. En daar is ook wel een onderzoeksantwoord op, gelukkig. Is dat waarom mensen dat dan toch doen, terwijl je denkt het is slecht. Uiteindelijk, of voor de organisatie of voor het land, als het om de politiek gaat. Dus als we het op de politiek toespitsen. Juist in onzekere tijden, dan willen mensen hou vast. En sterke leiders bieden altijd duidelijkheid en hou vast. Hè. Dus het is nooit van een beetje van dit. Het is altijd of heel erg linksaf of rechtsaf. Dat is hou vast. Dus dat wordt gewaardeerd. En dan zijn die sterke leiders ook meestal niet zo van de democratie, maar meer autocratisch of zelfs dictatoriaal. Mm. Nou, dan weten we uit onderzoek, door daar over een hele lange periode naar te kijken. Toevallig hebben twee Groningse collega's van ons, Stefanie Rizzio en Ahmed Scali, daar een paar jaar geleden onderzoek naar gedaan. Voor de periode 1858 tot 2010, dus dat is echt heel lang. Mm. Voor 133 landen, heel veel. Te kijken of nou een autocratische leider, dus een leider die het met het democratische gehalte van het land niet zo nauw neemt. Of dat nou beter is uiteindelijk voor een land als die aan de macht komt voor het presteren van de economie.
Dat
of
beloven
niet.
Ze. Of dat,
ja,
beloven
dat beloven ze. Ja, maar dat is dus niet zo. De kans dat dat beter is, overstijgt de toevalskans niet. Het omgekeerde, dat het een negatief effect heeft, komt wel significant vaker voor. Mm. Dus er is vrij hard bewijs, als je maar naar je dataset maar groot genoeg maakt, om aan te tonen dat dat effect gewoon niet bestaat. En dat is ook bevestigd ook in ander onderzoek. Darren Acemoglu, top-econoom, heeft het omgekeerde gedaan. Die zegt, nee, okay, dus we weten al, autocratie is niet goed. Hij laat zien dat uiteindelijk nog democratie beter is voor economische groei.
Maar op korte termijn zijn die beloftes dus heel fijn. Hè?
Ja.
Dus
dat we hebben dit jaar ook in heel veel landen hebben we verkiezingen. Ja. En in sommige landen kiezen veel mensen een sterke leider. Dus
omdat
die wordt gewoon democratisch
omdat die reflex
gekozen.
Van ik bied hou vast, het wereld is complex, maar ik weet precies hoe het moet.
Simpele oplossingen.
Ja, simpele oplossingen in een complexe wereld. Volg mij. Ja. Ja, dat is natuurlijk een hele aantrekkelijke gedachte.
En dat zie je dus ook in bedrijfsleven.
Ja, dus het is zeg maar de volg mij, want ik weet hoe het zit. Dat is een heel aantrekkelijk idee als je zelf behoefte hebt aan houvast. Ja.
Maar achterhaald en klopt niet.
Nee.
Ja.
Nee.
Ander punt, we herkennen een goede leider als we er een zien.
Dat zou ook heel fijn zijn als dat zo was. Zouden ook heel veel selectiebureaus helemaal niks meer hoeven doen.
Nee. Nou, maar toch gaan selectiebureaus volgens mij ook wel enigszins van een bepaald type uit, toch?
Nou, dat hoop ik niet. De betere bureaus niet. Okay. Nee, die kunnen wel op zoek zijn misschien naar bepaalde kwaliteiten. Mm-hmm. Maar je hoopt eigenlijk dat ze dat duidelijk hebben. Niet zozeer van, hoe zie jij eruit?
Nee.
Maar we weten wel dat mensen oordelen natuurlijk heel snel. Hè? Dus de eerste indruk en een oordeel dat mensen vellen over jou. Of je nou een goede leider bent of een goede moeder of wat dan ook. Mm-hmm. Die maken mensen heel snel. En dat zijn natuurlijk allemaal, doordat we die associaties, die maken we zo snel, omdat we daar stereotypes over hebben. Ja. Dus we hebben een beeld.
Iemand die daadkrachtig is.
Ja, we hebben
niet
een beeld
iemand,
van
iemand die
een leider.
Een beetje verlegen is of introvert. Terwijl die misschien best een goede leider zou kunnen zijn.
Dus we hebben een beeld van een leider. En ik zie jou en denk, nou, dat is echt een leider. Hoe die naar die trap op loopt.
Mm-hmm. Nou, ik zag het al toen hij binnenkwam.
Ik zag het al, hoe die uit zijn ogen kijkt.
Ja.
En dat is dus heel, heel erg, maar ook heel hardnekkig.
Ja, maar dat krijg je dus ook nooit weg.
We doen dus enorm ons best.
Maar dat doe je toch ook in het dagelijks leven?
Ja, maar je kunt je er bewust van zijn dat je dat soort beslissingen dus op grond van verkeerde informatie vaak neemt. Net zoals in het dagelijks leven. Dat helpt al.
Ja, dat we dit weten.
Hoe hardnekkig het ook is. Ja.
En die mensen zetten we dus ook gewoon op een voetstuk. Hè? Ik bedoel, waarom denken sommige leiders dat ze zo bijzonder en exclusief zijn? Omdat het misschien ook best lekker is om zo te vinden.
Ja, dus het is in je eigen belang. En wat dus echt een punt is, en daar kan ik niet vaak genoeg op hameren, is dat macht iets met je doet. Dus ook al denk je zelf, van, nou, dat valt wel mee. Op het moment dat je veel macht hebt, ga je de wereld anders zien. Mensen gaan anders tegen jou doen. Je denkt ook dat je bijzonder bent, want mensen doen anders tegen je op het moment dat je macht hebt. Dus het is ook heel verleidelijk om te denken, oh, ik ben eigenlijk heel bijzonder.
Maar hoe doorbreken we dit?
Nou ja, het leuke is dat die auteurs die hebben gezegd, we willen een anti-zombie leadership alliantie starten. Er is overigens nog geen website voor, dus ik weet het niet.
Club.
Maar uiteindelijk zeggen zij, we moeten dus samen vechten tegen dit soort ideeën. Dat kunnen wetenschappers niet alleen. Wij kunnen onderzoek doen, wij kunnen al onze ideeën delen. Maar uiteindelijk hebben we dus een grotere groep mensen nodig die ook dit soort ideeën met ons willen bestrijden.
Mm-hmm.
En ja, ik denk eigenlijk, het heeft ook echt zin om dat te gaan doen. Maar
ja, politieke bedrijfsleven worden er beter voor.
Nou, maar wij wetenschappers kunnen het niet alleen.
Nee, maar de wereld wordt, dat durf je hier wel te stellen. Ja. Die ideeën zijn heel hardnekkig, dat hebben we besproken. En dat is ook begrijpelijk waarom ze hardnekkig zijn. We hebben er allemaal in zekere mate last van. Maar toch iets minder van die hardnekkigheid. Dus daar iets van weten terug te dringen, daar zou de leiderschap beter van worden. En daarmee ook de politiek en het functioneren van bedrijven.
Ja. Leestip?
Ja, zeker. Want Twan van der Kerkhof heeft niet 8, maar 11... leugens over leiderschap. Dus hij heeft een boek geschreven dat heet Misleid. 11 leugens over leiderschap. Zit dus een beetje in dezelfde hoek als de zombie-auteurs. En hij strijdt dus net als wij tegen alle onzin die over leiderschap de ronde doet. Dus lees dat boek.
Okay, zeker lezen en trek het je aan. Dank jullie wel, Janker Stoker, Harry Garretsen. En over 2 weken hebben we een hele bijzondere aflevering.
Ja, leuk.
Ja.
Ja, want dan is te gast Agnes Koops, de CEO van PwC. En we gaan die aflevering live met publiek opnemen.
Zin in. Ja,
ja, zeker weten. Dank jullie wel. Abonneer je op deze podcast in je app. Je kunt ons ook volgen via onze LinkedIn-pagina. Tot de volgende keer.
Leiderschap in onzekere tijden wordt mede mogelijk gemaakt door Beljon Westerterp en Berenschot.